Het nieuwe album van Taylor Swift is uit.
Ja, hier hebben we echt heel lang naar uitgekeken. Wat vind je ervan?
Als je het mij vraagt, is Taylor Swift grappiger dan ooit op dit album.
Ik denk dat om tot de kern van het album te komen, je echter het allerlaatste nummer moet weten te beluisteren. Misschien had dat wel het eerste nummer moeten zijn.
In Taylor's Era reviewen we de hele plaat, nummer voor nummer.
Waar gaat het album over en waar staat het in het oeuvre van Taylor Swift?
Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
Schaamteloos Randstedelijk is dé podcast voor jonge mensen in de stad op zoek naar houvast.
Iedere aflevering houden wij, Doortje Smithuizen en Per van den Brink, de jonge steling spiegelvol.
Hoe erg is de wooncrisis voor millennials? En kan je eigenlijk nog wel vlees eten?
En is natuurwijn helemaal super of is het totaal overbodige luxe?
Wij zijn jouw gids binnen de Randstedelijke bubbel. Luister nu naar onze podcast Schaamteloos Randstedelijk. Overal waar jij je podcast luistert.
Dag wildplassers en andere zeikwijven, welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Nidia.
En dit is aflevering 180.
En we zitten hier met z'n twee.
Ja.
Om de week door te nemen.
Met z'n twee.
Heb je nog een leuke update over je leven?
Ja! Nou... ja, update. Je bent aan het verhuizen? Ja, wacht. Had ik de vorige keer... nee, weet het niet meer. Anyway, maakt niet uit. Ik ben aan het verhuizen, want ik heb een nieuw huis. Leuk. En ik heb gewoon een grappige anekdote die ik graag wil delen hier.
Oh.
Want ik moest er zelf om lachen.
Oh.
Ik had laatst een feestje van een vriendin. Een vriendin was jarig geweest. Leuke avond. Ik kwam een beetje dronken thuis.
Beetje droeloe.
En ik was hartstikke vrolijk. Nou, dat is ook wel weer leuk voor de verandering. En ja, deze meid is veel aan het janken. Nog steeds. Maar deze avond was hartstikke leuk. En ik kwam thuis. En ik lag uiteindelijk dronken in bed. En dacht ik, weet je wat? Ik pak mijn vibrator er nog even bij.
Gewoon even
hartstikke
lekker
heerlijk.
De vibrator er langs.
Precies. Het was niet alsof ik dat nodig had om te kunnen slapen. Want ik lag al half te slapen door al die drank. Maar prima. Ik dacht, dat lijkt me nou een heerlijke manier om eventjes nu zo in slaap te vallen. Cut to. De volgende dag vond ik de vibrator helemaal leeg tussen mijn dekens. En ik ben dus met een trillende vibrator tussen mijn benen in slaap gevallen. De onderbroek hing ook op mijn knieën.
Op 10:30.
En toen dacht ik, ja.
Dit is het ook leven. De single life.
Dus nou, mogen er meer van dat soort ervaringen zijn. Hartstikke grappig en leuk vond ik dat.
Zeker.
Heb jij nog een leuke update over de dingen?
Nou ja, ik had een marathon gelopen.
Ik weet
toevallig.
Het. Ja.
En dat ging heel goed. Ik ben onder de 4 uur gefinished. Ik heb nu 7 marathons gerend in mijn leven. Mensen, kinderen, het is echt een... heel ver pleuris eind, zoals ze dat zeggen.
En jij bent al de hele week
in Rotterdam. Ik ben moe. En ik kon de dag daarna bijna niet meer lopen.
Nou, 3 dagen daarna.
Klopt.
Ja.
Maar nu gaat het weer beter.
Ja, en dat is fijn.
Precies.
Nou, dan zijn jullie weer up-to-date.
Tijd hierover. Voor een leuk bericht.
Een leuk bericht?
Een leuk bericht?
Een leuk bericht.
Beste Marilotte en Nidia, dank voor jullie fijne en interessante podcast. Geen commentaar of correctie, maar een aanvulling, weet je... jullie hadden het een aantal afleveringen geleden een keer over de mannelijk zogenaamd neutrale vorm of de vrouwelijke vorm gebruiken bij aanspreekvormen beroepen. Ja, dit is alweer eventjes geleden. Dat was in de taalaflevering. Als wetenschapsjournalist of journaliste, vraagteken, loop ik daar ook wel eens tegen aan. Onderzoeker, onderzoekster. De media waar ik voor schrijf hebben de huisregel om ook voor vrouwen de neutrale mannelijke vorm te gebruiken. Hier had ik het een keer over met mijn oma, die vroeger bij het jullie welbekende man-vrouw maatschappij zat. Mijn opa overigens ook. En zij vertelde dat zij hier ook al mee bezig waren. Ze hebben zelf ooit een soort brochure opgesteld met allerlei nieuwe, neutrale functieomschrijvingen, zoals timmer in plaats van timmerman of timmervrouw. Zie de bijlagen voor een paar foto's van de voorgestelde alternatieven, met beroepen die ik soms niet ken. De meeste voorstellen zijn niet aangeslagen, maar ik vond het wel een goed initiatief, zoals er in de ruimtevaart nu ook vaker over bemenste ruimtevaart wordt gesproken in plaats van bemande. Tot zover, succes met jullie podcast en ik kijk altijd uit naar de volgende aflevering. Groet, Dorine.
Fun!
Heel
fun. Eventjes een geschiedenislesje. Oké, okay, ja. Met welke dingen kwam ze? Oh nee, wacht, wat is de man-vrouw maatschappij ook alweer?
Ja, voor de mensen die het niet weten, het is een Nederlandse feministische organisatie. Die bestond tussen 1968 en 1988 en die begonnen is met als voorzitter of voorzitster, dat is de vraag.
Voorzit.
Ja, de voorzit.
De voorzit.
Ja, precies.
Ja.
Joke Smit.
Ja.
En voor mensen die Joke Smit dan weer niet kennen, die schreef Het Onbehagen van de Vrouw. En ze schreef het, vind ik nog altijd prachtige lied, Er is een land. Er is een land waar vrouwen willen wonen. Ga dat vooral luisteren. De beroepen die voorbij kwamen. Heel veel beroepen die wij nu niet meer kennen.
Nee.
Dus die zal ik niet noemen. Maar
duidelijk jaren 60, 70, 80.
Ja, een paar kleine voorbeelden. Koffiejuffrouw wordt dan koffieverzorger of koffieschenker. Brandweerman wordt de brandwacht. Dat vind ik de mooiste.
Ik ook.
Heel goed.
Waarom zou je dat niet doen?
Ja.
Brandwacht, prachtig.
Toiletjuffrouw, toiletbeheerder. En stuurman, stuur.
Ja.
Ja, dat vind ik ook zoiets slims.
Maar dat voorzitter,
de voorzitter,
dat is toch briljant?
Ja.
Dat is geniaal.
Het is very
Laten
easy
we dat
eigenlijk.
Overal waar het kan nu onmiddellijk doorvoeren.
Ja, misschien moet er even een moderne versie gemaakt worden van dit pamflet of van deze suggesties, maar dan met beroepen van nu.
Ja.
Dat ik te denken.
Nou, mocht je je geroepen voelen, iemand die luistert.
Iemand!
Iemand!
Doe het.
No. Oké, niet. Hit us with the no van deze week.
Ja, ik ga het met jullie even hebben over pijnbestrijding bij het plaatsen van een spiraal.
Ja.
En eerst even alle volle credits naar AVA, want dankzij AVA kwam ik op dit onderwerp. AVA is de Nederlandse cliëntenbelangenorganisatie voor anticonceptie en abortus. En Eva de Groei en Alina Schak zijn allebei bestuurslid bij AVA. En zij schreven een opiniestuk voor de Volkskrant over dit onderwerp. Ook natuurlijk allemaal weer te vinden in de show notes. En de intro van dat stuk luidt: 1 op de 5 vrouwen in Nederland laten spiraal plaatsen. Toch moeten zij de zeer ingrijpende en pijnlijke ingreep slechts met milde pijnstilling ondergaan. Dat doet middeleeuws aan. Jij hebt een spiraal gehad, weet ik.
Ja.
Ik weet ook dat je er ooit over verteld hebt, maar ik kan me niet helemaal meer herinneren wat jouw ervaring was. Ik weet vooral hoe het was toen hij er eenmaal in zat. Maar hoe was het plaatsen bij jou?
Ja, want toen hij erin zat, dat was ook een ramp.
Ja, maar dat is een heel losstaand verhaal natuurlijk.
Want dat was niet fysiek pijnlijk, dat was mentaal kut. Maar het plaatsen zelf ging ook niet van een leidakje. Mm. Want ik ging naar de huisarts. En zij was heel erg van, ja, dat kan gewoon hier. En geen probleem, ik doe dat hartstikke vaak. Nou, ja. Ik ging daarheen. Ik kreeg niet het advies trouwens om iets van pijnstilling te nemen.
Okay.
Heeft ze het niet over gehad. En toen wilde ze het eerst nog laten doen door de huisarts in opleiding. Toen heb ik gezegd, sorry, maar ik word er veel te zenuwachtig van. Ja. Dus ik heb liever dat iemand die een beetje doorgewinterde spiralenzetter is het dit doet.
Ja.
Daar lag ik op een platte tafel en met mijn benen wijd. En uiteindelijk is het haar niet gelukt, want het was pijnlijk. Ze kregen me gewoon niet. Ik denk dat ik 3 keer zo'n hele heftige, intense, korte pijn heb gevoeld, die echt niet chill is.
Ja, ik las net alsof er met een spijker op je baarmoeder mond wordt geslagen.
Ja, of ik weet niet, zo alsof erin geknepen wordt heel
hard. Maar dan probeerden ze misschien jouw baarmoedermond open te houden met een tang.
Dat zou kunnen, dat ze er niet eens
inkwam.
Want ze zei op een gegeven moment, het lukt me niet. En volgens mij, ik weet niet of mijn baarmoedermond wat diep ligt of zo. Ja. Dat hij er niet goed bij kan. Maar ik had eerder het gevoel dat het soort van echt flink in geknepen werd. Wat echt kut was. En toen zei ze na 3 keer proberen, ik denk dat het niet lukt. Dus heeft ze me doorgestuurd naar de gynaecoloog.
Ja.
En daar heb ik hem laten zetten. Dat ging goed. Daar had ik wel inderdaad die stekende pijn.
Ja.
En dan dus een paar seconden.
Ja.
Wat kut was. Ik kan me niet herinneren dat ik daar ook het advies heb gekregen om pijnstilling te nemen. Maar het ging daar zo soepel. En vergeleken met de ervaring die ik bij de huisarts had gehad, was het echt een verademing.
Ja.
En ik denk dus ook dat omdat ze daar die stoel hebben waar je in ligt.
Ja, met de
beugels. Daar lig je natuurlijk ook 90 graden of zo in zo'n hoek. Dat maakte een wereld van verschil.
En deden ze een echo? Weet je dat nog?
Weet ik niet meer. Nee,
volgens
mij niet.
Dat las ik ook wel in reacties. Dat ook een verschil kan maken. Omdat ze meer zicht hebben dan.
Omdat ze dan weten hoe alles ligt of zo.
Ja, ik weet niet precies wat het verschil is.
Nou, volgens mij was het wel. Ik lag daar ontbloot. Die man kwam binnen. En hij was gewoon zo'n vloep, vloep, vloep. Eventjes
en hij zat
stekende
erin.
Pijn. En toen was hij erin. Ja, en het was dus niet zo dat ik daarna nog heel veel last heb gehad of zo. Wel heel veel bloed.
Ja.
Wekenlang.
Ja.
Ja.
Oké, nou. Even kort voor de mensen die geen idee hebben hoe een spiraal plaatsen werkt. Eerst wordt er een inwendig onderzoek gedaan om de ligging van de baarmoeder dus te voelen. En dan wordt de eendenbek in de vagina ingebracht. En dat aan zich kan voor sommige mensen dus al heel pijnlijk zijn. Maar er zijn ook mensen bij jou dus wel. Je zet je vinger op.
Ja, eendenbek is vind ik vreselijk. Daarom vraag je dus ook altijd om de kleine.
Ja, oké. Nou, dat kan dus al pijnlijk zijn. Maar voor sommige mensen ook weer niet. Maar dat doen ze om de baarmoedermond goed te kunnen zien. En die kan dan dus met een speciale tang vastgepakt worden. En voor sommige mensen is dat dus heel pijnlijk. Ja. Het kan ook voor kramp zorgen. En dan gaan ze met een staafje de diepte van je baarmoeder meten. Een soort lineaaltje. Wat ook een onaangenaam gevoel kan geven. Want ik zeg nu heel lief staafje en lineaaltje. Nou, dat zijn niet de lieve termen die sommige mensen die dit zelf hebben ervaren hebben omschreven op Instagram. Want de doorgang van het baarmoederhalskanaal is dus ook vaak gevoelig. En dan wordt dus het spiraaltje met een dun hulsje in de baarmoeder geschoven. En als de bovenkant van de baarmoeder wordt aangeraakt tijdens het plaatsen van het spiraal, geeft dat ook pijn of ongemakkelijke.
Ja, als ik het zo hoor, denk ik echt dat meten en dat vastpakken, dat bij de huisarts is gebeurd en dat ze verder niet kwam. En dat gewoon zo fucking pijnlijk was dat ze zei, ga maar naar de gyno.
Ja, en dan heb je nog, er zitten draadjes vast aan het spiraaltje en die hangen dan een beetje uit de baarmoedermond en die gaan ze dan afknippen. Zodat je daarna het spiraaltje wel weer goed kan verwijderen, maar dat er niet lange draadjes zitten. Nou blijkt uit Zweeds onderzoek dat 17% van de vrouwen die niet vaginaal zijn bevallen extreme pijn ervaart bij het spiraal plaatsen. Want daar zit dus ook een groot verschil in of je wel of niet een vaginale bevalling hebt meegemaakt.
Dus
want
voor je bevalling is het pijnlijk.
Curve. Nou, dus dat kan dus. 17% van de vrouwen volgens dat Zweeds onderzoek. En nou, hoe zit het dan met de pijnbestrijding? Meestal wordt dus de spiraal bij de huisarts geplaatst. Dat is vrij gebruikelijk. En daar wordt geen verdoving of roesje aangeboden. Er is een standaard waarmee huisartsen werken. Een soort richtlijn. En daarin staat dat je naproxen en paracetamol kunt nemen van tevoren. Er staat namelijk in de richtlijn: adviseer om een uur voorafgaand aan de plaatsing pijnstilling naproxen 500 gram of paracetamol 2 tabletten van 500 milligram in te nemen. Dat is alles wat er over pijnstilling in deze richtlijn staat. Maar dat is dus bij jou al niet gezegd.
Ik kan me niet herinneren dat daar iets over gezegd is. Ik vond dat echt...
Nee. Maar dan komen we bij het volgende. Die richtlijn die is dus ontwikkeld door het Nederlands Huisartsengenootschap. En dat is natuurlijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Zo'n richtlijn. Alle richtlijnen die er zijn. Maar soms staat er een aanbeveling in een richtlijn die niet supergoed wetenschappelijk onderbouwd is. Hoe dat dan in zo'n richtlijn komt, ik weet het ook niet. Maar er bestaat dus een afdeling lacunes en onderzoeken als je naar de richtlijn gaat. En dan zie je dus bij de richtlijn anticonceptie dat er een lacune is bij pijnstilling spiraal.
Ja, en lacune betekent dus een soort
kennis. Een gebrek aan kennis over iets. Dus er is onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing voor die specifieke aanbeveling. Ja. Dat is een lacune. En dat zijn ze dus een aantal jaar terug. Of nou, ondertussen wel weer 20 jaar of zo. Want ik denk dat we in 2002 leven, maar dat is niet zo. zijn ze dat in kaart gaan brengen. Wat natuurlijk goed, ik vind dat goed. Weet je wel, het is shit dat lacunes er zijn. Maar het is goed om ze dan wel... Ja,
dan
om dat wel
dan
in kaart
is het in
te brengen.
Ieder geval niet een blinde vlek. Dan weet je, daar zit nog een kennisgat en daar kunnen we onderzoek naar doen.
Dan is wel vervolgens de vraag, hoe lang gaat het dan duren voordat je die lacune gaat oplossen?
Want dit klinkt echt als, we hebben heel veel klachten gehad van vrouwen die last hebben bij het zetten van de spiraal. We bevelen ze nu maar gewoon paracetamol aan, maar we weten eigenlijk niet wat het doet.
Ja, maar nu komt, want dit is dus de lacune, ik zal hem voorlezen. Recente studies tonen aan dat deze medicijnen slechts beperkt effectief zijn. Oh, dus de naproxen en de paracetamol. Zelfs het Nederlands Genootschap voor Huisartsen geeft op zijn website aan dat het bewijs voor de effectiviteit van naproxen van lage kwaliteit en inconsistent is. En dat paracetamol helemaal niet is onderzocht voor deze indicatie.
Dat is toch...
Okay. Dat is, vind ik, best wel shocking.
17% van de vrouwen heeft...
Volgens dat Zweedse onderzoek.
Ja,
want kijk,
dat is veel.
AVA heeft heel veel reacties ontvangen. Ze hebben namelijk gevraagd van wat zijn jullie ervaringen. Hebben heel veel mensen gereageerd. Ik dacht, laat ik het zelf ook eens vragen op de Damn Honey Instagram met een vragensticker.
En dit deed jij gisteravond.
Ja, ik dacht de eerste tijd, het is niet nodig, want AVA heeft het ook al gedaan. Maar toen dacht ik, ik vind het toch ook wel gewoon fijn om van onze luisteraars of gewoon eens even te peilen bij onze groep van wat komt daar dan uit.
Nou
ik schrok echt daarvan.
Ik ook.
Laat ik beginnen met dat het echt niet alleen maar horrorverhalen zijn. Ik zal er een paar voorlezen gewoon van mensen die een fijne ervaring hebben. Dus de ingreep zelf was vrij pijnloos, voelde gewoon als heftige menstruatiepijn. Heel fijn, de huisarts sprak alles vooraf en tijdens door, nam tijd en monitorde me goed. Een mini beetje pijn. Beide keren prima te doen, na de bevalling staat er tussen haakjes. Even kuchen bij het oprekken van de baarmoedermond en wel bij een kundige gynaecoloog. Geen gepruts bij de huisarts. Klein beetje oncomfortabel, maar geen pijn. Best oké, fijne rustige lieve gynaecoloog die me er doorheen praatte. Dus er werd ook een paar keer gezegd dat België ze standaard met verdoving werken. Of in ieder geval dat deze mensen dat in België een fijne ervaring hadden. En fantastisch, lieve kalme huisarts die heel rustig alles deed. En met elke stap vroeg of ik er klaar voor was. Heel bang gemaakt door anderen, maar bij mij bijna pijnloos. Alleen een beetje zeurend gevoel. Maar de meerderheid van de reacties was een vrij tegenovergesteld verhaal. En dan moet je denk ik altijd in gedachten houden. Mensen die reageren op zo'n vraagsticker, die zullen als zij een heftige ervaring hebben, dat waarschijnlijk sneller doen. Ja. Omdat ze hun verhaal kwijt willen. Dan mensen die zeggen, oh prima, het was... Het was oké.
Want onze DM-inbox, zeg maar niet alleen op de vraagsticker, maar er zaten ook echt lange verhalen in onze inbox. En dat is wel ook echt een teken dat mensen gewoon graag gehoord willen worden. Ja. En omdat ze erop aanstaan, omdat ze een slechte ervaring hebben gehad. Neemt niet weg dat we echt in een korte tijd relatief zoveel...
Ja, op die vraagsticker zaten we denk ik over de 300 reacties heen.
En dat is echt...
In een korte tijd. En dan hadden er niet super veel mensen die story gezien. Laten we zeggen 3000 mensen.
Ja, dus
op dat
dan
moment.
Is 10% daarvan is gewoon... Ja, dat zijn natuurlijk alle reacties.
Ja, dat zijn alle reacties.
Overgrote meerderheid. Ja.
In ieder geval veel. En dan wat voor dingen lees je dan? Nou, ik moest braken. Enige keer in mijn leven dat ik ben flauwgevallen. Een marteling, de hel, echt pijnlijk. Ergste pijn van mijn leven. erg pijnlijk. Er werd lacherig over gedaan van je moet er wat voor over hebben. Behoorlijk traumatisch. Ik kreeg compliment dat ik nul pijnreactie gaf terwijl ik bevroor. Dit heb ik meerdere keren gelezen. Oh. Dat mensen niet meer aan konden geven stop of whatever. Omdat ze gewoon helemaal in een freeze zaten. Afschuwelijk. Het is inmiddels zeker 7 jaar geleden. En soms heb ik nog steeds flashbacks. Veel pijn. 4 bevallingen. Dus wat gewend. Nooit meer voor mij. Tenzij het verdoofd kan. De huisartsassistente vond dat ik me niet moest aanstellen. Ging gewoon door. Horror, de tranen stroomden over mijn wangen, terwijl de arts zei, ontspan maar even.
Dit is wel, de strekking hierin, is toch zeg maar compliment krijgen dat je groot houdt of zo. Of dat je nul pijnreactie geeft. Ik weet nog wel van toen ik daar naar binnen kwam, dat de huisarts dus echt heel erg deed van, ik doe dit de hele tijd. Dit is echt een routine ding. Ja. Hier, dit is helemaal niet interessant eigenlijk. En ik heb het idee dat een beetje een soort van de houding is van veel van mensen. Van een spiraal zou gewoon een soort... Nou, dat zet
gewoon
je even.
Eventjes een handeling tussendoor. Ja. En voor sommige mensen is dat dus ook zo.
Ja.
Ook als je naar de reacties kijkt. Het is niet alleen maar horror. Alleen je ziet daar dus wel ook een groot verschil tussen mensen die wel een vaginale bevalling hebben meegemaakt en mensen die dat niet hebben. Ja. En ik denk dat het misschien ook de instelling is als je binnenkomt, dat een huisarts zo tegen jou doet, omdat ze graag willen dat jij ontspannen daar gaat liggen. En als jij daar al met heel veel angst gaat komen, dat het dan natuurlijk anders zou kunnen lopen. Dat je er al heel gespannen in gaat. We hadden ook nog een wat langere, we hebben heel veel lange reacties, maar ik licht deze even uit, omdat het 3 verschillende ervaringen van 1 persoon zijn. Ik vond het echt horror. De eerste keer was na een abortus en daardoor onder narcose, dus ik merkte er niks van. De tweede keer was het via de gynaecoloog en kreeg ik het klassieke advies om 2 paracetamol te nemen. Ik had die dag ook van alles gepland. Ik lag uiteindelijk te beven en hyperventileren van de pijn en trok lijkbleek weg. De hoofdarts werd gehaald om het te plaatsen omdat het moeizaam ging. Toen pas kreeg ik lokale verdoving, maar the damage was done. Ik moest er bijna van huilen en liep trillend weg. Alles afgezegd die dag. Dus de derde keer heb ik nadrukkelijk gezegd dat ik het traumatisch vond. En daardoor mocht ik het laten plaatsen onder een roesje. Goed dat er meer aandacht voor komt. Want het is echt niet normaal veel pijnlijk voor sommige vrouwen. Ik denk dat daar ook goed het verschil in zit. Tussen de ervaringen die je kan hebben. En ook geef het dus aan als het een traumatische ervaring is geweest. En je gaat nog een keer. Zeg het alsjeblieft.
Ja.
En sta erop dat je dan dus
pijnbestrijding krijgt.
Maar jij hebt als enige die ervaring, zeg maar, jij weet als enige wat je voelt. En jij weet echt het beste als je er eenmaal een keer doorheen bent gegaan. Jij weet echt het beste hoe je erop reageert. Ja. Dus zeg het gewoon. Net zoals dat ik vraag altijd om die kleine ene bek. Gewoon doen, je niet te veel voelen. Want ja, dat zeker. Is, het is echt belangrijk dat je. En ik zei dus net, ik las die reacties. En ik zei net tegen jou, oeh, maar we moeten mensen ook niet bang maken.
Ja, ik vind dit echt. Dit lees je op veel plekken. Ook bijvoorbeeld een stuk op womenshealth.com. Laat je niet bang maken, staat er. En ook een arts op Twitter, @delijfarts, die reageerde op het stuk van Alina en Eva met wat een bangmakerij. En dit vind ik zo kwalijk, want dat zou dus betekenen dat we de vrouwen of de mensen die bij het zetten van de spiraal een verschrikkelijke ervaring hebben, ja, dat dan maar niet moeten delen of zo, of voor zich moeten houden, want oh wee, als vrouwen bang worden voor een ingreep die bij een x-percentage van die vrouwen extreem pijnlijk is.
Ja.
Hoezo? Ja, ik vind dat iets heel raars. Als iets bij een percentage van de mensen heel veel pijn doet, dan moeten we kijken hoe we dat op kunnen lossen. En dan moeten we niet zeggen van hush hush, niet erover praten, want zometeen durven de mensen niet meer.
Ja,
waarom durven ze niet meer? Dat moet je aanpassen.
Nee, ja, dat is zo. Maar ik las dit en ik dacht, ja, en ik lees het met mijn eigen angststoornishoofd natuurlijk. Dus ja. Ik denk dan, oké, ja, als ik nog nooit een spiraal had gezet en ik zou nu nadenken over een spiraal en ik lees die dingen of ik hoor die dingen in de podcast, dan zou ik misschien dus wel niet gaan.
Ja, of je zou dan dus kunnen bedenken van, oké, ik heb die angsten. Ik weet niet hoe het bij mij zal zijn, maar dat je dat bij je arts aan kan geven. Ja. En dat de pijnbestrijding daarop aangepast kan worden.
En het is natuurlijk ook gewoon belangrijk om dus ook je angsten, maar ook zeg maar als je dus echt daadwerkelijk weet, dit is pijnlijk voor mij, dat je dat aangeeft, zodat artsen ook leren, oké, dit is blijkbaar pijnlijk voor heel veel mensen, of mensen zijn hier bang voor. Laten we dit in godsnaam serieus nemen.
Want er was ook iemand die reageerde. Dat was zelf een abortusarts en een huisarts. En die zei van, ik bied het altijd aan. En vaak, de meeste mensen kiezen dit niet. Dus, maar het wordt in ieder geval aangeboden. En daar zit voor mij het ding. Als je een gaatje laat vullen bij de tandarts. Toen ik dat de laatste keer had, toen vroeg de arts ook van, wil je een verdoving? Toen vroeg ik, wat denk jij?
Ja.
En toen zei de arts, nou, ik denk eigenlijk niet dat het nodig is. Toen zei ik, nou, dan gaan we het gewoon zo proberen. Dat was ook de eerste keer bij mij dat dit gebeurde. Dus ik wist ook niet wat ik kon verwachten. Maar daar heb ik wel zelf een. Ik heb daar zelf mijn keuze in mogen maken. En als het dan vervolgens heel veel pijn doet en ik dan zeg, stop, ik wil toch wel verdoving, dan heb ik in principe wel consent gegeven voor de eerste pijngolf.
Dit had ik natuurlijk ook met die polype die uit mijn baarmoeder ging. Dat ik de keuze kreeg van de anesthesist. Wil je een roesje en wil je erbij zijn?
Ja.
Of wil je helemaal onder narcose?
Ja.
En toen ging die de voor- en nadelen van allebei eventjes bespreken met mij. En toen mocht ik kiezen.
Ja.
Je wordt, in ieder geval voelde ik me gewoon, en ik zei ook, ik ben gewoon best wel bang.
Ja.
En hij was meteen van, ga dan voor narcose, want dit en dit en dit. En dacht ik, ja, waarom in godsnaam ook niet?
Ja.
En dat is fijn, want dan heb je gewoon een geïnformeerde keuze gemaakt.
Ja, en dat is denk ik belangrijk dat je die keuzes kan maken. Want ik las ook bij de Women's Health, daar zegt een arts, het is vooraf vaak moeilijk in te schatten hoe pijnlijk het zal zijn. En dat is nou precies het ding. Dus het is vooraf moeilijk in te schatten.
Ja.
En toch is eigenlijk de aanname van,
meestal valt het mee.
Of het gaat wel. Of we hoeven in ieder geval niet na te denken over pijnbestrijding. Los van die paracetamol die aangeboden wordt. Die dus niet op veel wetenschappelijk onderzoek gebaseerd is. Dat heel erg zou helpen. Maar het hele ding van het gaat even pijn doen. Maar wel even ontspannen nu. Ademt u er even lekker doorheen. Ik vind dat ook iets bizars hebben. Zo van, het gaat even pijn doen, maar ontspan. Dat is toch heel tegenstrijdig. Dat is heel moeilijk om dat van iemand te vragen. Plus, als je dan dus niet ontspant, ligt er een soort schuldgevoel bij jou.
Want hij heeft het zelf gedaan.
Jij hebt niet goed ontspannen.
Ja.
En dit is lastig.
En dan ook dat idee van, je moet mensen ook niet bang maken. Ik denk dus als mensen bang worden voor het zetten van de spiraal, liggen ze daar dus per definitie al niet ontspannen natuurlijk, denk ik. Dat is dan misschien
dat zal misschien niet helpen.
Het nadeel. Maar ja, dan moet je dus mensen serieus nemen in hun pijnbestrijding.
Ja. Er was trouwens ook iemand die reageerde dat die huisarts had gezegd van, gewoon even puffen zoals bij de bevalling. En zij had zoiets van, ik ben niet bevallen. Dat weet je, je bent mijn huisarts. Maar ook een soort aanname van, ja, jij bent toch een vrouw. Dan weet je toch hoe je moet puffen tijdens de bevalling.
Oh,
ja, terwijl sommige mensen weten dat natuurlijk helemaal niet hoe dat moet. Het doet me ook trouwens denken aan, ik heb geen menstruatieklachten en dus bestaan menstruatieklachten niet.
Ja.
Of ik heb geen pijn en dus wat zeur je nou eigenlijk? Ja. Een beetje dat gevoel. En ook het niet echt geloven of het aanstellerij vinden als je dan vervolgens wel pijn hebt. Zo van ja, sorry hoor, maar al mijn patiënten nooit een probleem. En ja. Nu opeens ga jij hier lopen gillen. Of val je flauw of moet je overgeven of alle andere verschrikkelijke dingen.
Dat is dan zo'n weerstand waar ik inderdaad niet zoveel mee kan. En dat was denk ik ook een beetje vergelijkbaar met jij aan de pil en ik aan de spiraal. En dat we allebei emotioneel helemaal er doorheen zaten en mentale klachten kregen. Ja. En dat we eigenlijk onze huizenartsen moesten overtuigen.
Ja, dat die
van,
daar niet serieus hebben.
Ja, omdat het dan zogenaamd niet zou kunnen erdoor. Ja.
Maar ook, het deed me ook denken aan onze plasgatgate. Waar we hebben besproken dat de baarmoederhalskankertest door iemand in de plasgat werd gedaan. En dat zij toen de huisartsenpost belde. En toen zeiden zij, kleine kans dat je dat hebt gedaan, want dat is erg pijnlijk. Dus daar zit een soort idee in van ja, maar dat doet zoveel pijn. Dat kan dus niet gebeurd zijn. Terwijl iemand aangeeft, dit is mij gebeurd. En ik moest ook denken aan toen mijn zus ging bevallen. Toen mocht ik erbij zijn, wat echt amazing was. En iemand naast haar in dezelfde gang, die had het heel zwaar. Die was echt aan het gillen of echt veel lawaai aan het maken. En ik weet nog dat toen een arts, verpleegkundige, verloskundige, ik weet niet wat de titel was van deze persoon, maar die zei toen een beetje zo van een beetje zo aansteller.
Aandacht.
Weet je wel?
Nou,
dat valt is echt wel overdreven hoor. En daar zit dus een ding in van pijn bij vrouwen, pijn rondom baarmoeder gerelateerde dingen. Dat allemaal een beetje zo van, even niet zo aanstellen. Dat hoort er heel erg bij.
Ja.
En er zit ook een idee achter van je moet even pijn lijden, maar dan heb je wel wat. Dus, en dus,
dan heb je een kind, dan
heb je een
spiraal.
Dan heb je een spiraal voor 5 jaar. En dat is ook de reactie van veel mensen die zeggen, het deed fucking veel pijn, maar ik ben er super blij mee, want nu heb ik 5 jaar niks. Maar we hoeven niet ons kind of ons spiraal of whatever af te kopen met pijn.
Nee, dat
hoeft niet.
Het is niet nodig in deze tijd.
Maar
want er is gewoon pijnbestrijding.
Ja, maar toch zit dat ergens in ons hoofd van pijn hoort erbij. Pijn lijden, dat is nou eenmaal hoe het gaat.
Ik wil heel eventjes, want kijk, ik weet dat soms luisteren de artsen naar ons en die denken dan, ja, Jezus, ik doe ook gewoon mijn best. En, maar ik wil heel even zeggen, ik heb me hier bijvoorbeeld ook schuldig aan gemaakt. Want ik had een vriendin die had ontzettende krampen met menstruatie. En ik heb daar geen ervaring mee.
Je bent vooral heel bloederig.
Precies, heel bloederig en PMS-erig, maar met kramp geen ervaring. En zij had echt heftige kramp. Maar soms moest ze ook echt gewoon midden op de stoep
gaan zitten
om er doorheen te ademen.
Ja.
En daar stond ik soms oogrollend naast. En zeg maar, met terugwerkende kracht vind ik dat natuurlijk ook echt niet oké.
Ja.
Dus om maar even aan te geven, het zit in ons allen.
Zeker.
En bij artsen is het op dit moment is het gewoon ook schadelijk, omdat ze eigenlijk op een bepaalde manier. Zij gatekeepen dan eigenlijk de pijnbestrijding.
Ja.
En dat is het lastige hier.
Ja. Ja, en natuurlijk, het is ook altijd zo. Dat is met elke beroepsgroep die wij aanspreken. Het is natuurlijk altijd zo. Niet iedereen die zegt van, even doorzetten. Niet iedereen is vervelend.
Ja.
En alle mensen uit die beroepsgroep maken allemaal onderdeel uit van een samenleving die nou eenmaal gestoeld is op bepaalde vooroordelen, stereotypes. Dus we zijn allemaal onderdeel van het probleem. Het is niet mannen tegen de vrouwen. Het is niet de artsen tegen de niet-artsen. Dat is niet aan de hand.
Nee, dus ja goed. Altijd goed om even te zeggen.
Maar toch vind ik dan dus zo'n Twitter-arts, dus die lijfarts die dan zegt, wat een bangmakerij. Dat vond ik dan wel toch weer.
Dat vind ik ook schadelijk.
Waarom is dit nou de eerste reactie? Want zij schreef, meestal valt de plaats van de spiraal reuze mee, met goede uitleg. Als een vrouw goed kan ontspannen, is die zo gezet. En vervolgens kwamen dus allemaal reacties op, net zoals bij ons op Instagram, van ik heb dit meegemaakt, ik heb dit meegemaakt. En dan was het, wat een boze reacties. En dan denk ik, boze reacties. Dit zijn gewoon ervaringsverhalen van mensen. En jij zegt bangmakerij, terwijl dit is ook de realiteit. Het is de realiteit dat sommige mensen het ondergaan zonder gedoe. En voor andere mensen is het de meest pijnlijke ervaring van hun leven. Dat is letterlijk wat ze zeggen.
En dat als in het woord trauma viel ook vaak in die reacties.
Ja, precies. Ja, zo wordt het ervaren door mensen. En dan schreef die arts ook nog, ik neem de tijd en stop even als een vrouw daarom vraagt. En bij sommigen gaat het niet en moeten we een andere oplossing zoeken. Maar ja, hallo, dat is dus wel op een punt dat de pijn er dus wel al geweest is.
En dan is de damage done. Zoals
precies,
ook al
die brief
in die brief
ook al
schreef.
Zei.
En dat inderdaad, dat kan ontspannen. Alsof het. Ik bedoel, als iemand tegen mij zegt, ontspan even.
Ja.
Sorry, maar ik word er alleen maar gestrest ervan.
Ja.
Dan verkramp ik helemaal. Dus ja. Je kan niet iemand opleggen te ontspannen. Het is goed om te weten
ja,
dat het...
En er zijn trucjes voor, hè. Zoals het kuchen bij die baarmoederhals. Ja. En iemand zei ook van, ik moest een melodietje meeneurien. Dat hielp ook. Dus er zijn trucjes voor. Maar ja, je moet ook een arts hebben die dat dus aanbiedt. Ja. Of die met jou meedenkt. Want dat lezen we ook heel veel terug van, het was vervelend. Maar mijn arts die heeft me heel goed begeleid. En dat helpt ook allemaal. Dus we hoeven ook niet meteen vol op de pijnbestrijding als enige oplossing. Er zijn meerdere wegen naar Rome. En dit is er onderdeel van. Ook nog wel interessant. Er is een verhoging zichtbaar van mannen die voor sterilisatie kiezen. Dat bleek uit een onderzoek van de NOS. En daar hadden ze een video over gemaakt. En dan kwam er een uroloog aan het woord over sterilisatie. En toen werd dus meteen de vraag gesteld, is het pijnlijk? Nou, dat aan zich vind ik al heel interessant. Dus als we het over sterilisatie hebben, ligt meteen de vraag op tafel, is het pijnlijk voor mannen?
Ja.
En toen zei de uroloog, het is in principe niet pijnlijk. Je wordt gewoon verdoofd. De meeste mannen vinden het toch wel meevallen. Ja, want ze worden verdoofd. En kijk, ergens vind ik het flauw om de sterilisatie van mannen tegenover vrouwen te zetten. Want het is een compleet andere ingreep. Er wordt een zaadleider doorgeknipt.
Ja.
En toch zegt het wel iets over hoe we kijken naar mannen en vrouwen. En hoe we kijken naar wie heeft pijnbestrijding nodig. Ja, we gaan even iets heel vervelends aan je balzak doen. U moet er even doorheen ademen, dat idee. En dat werd ook genoemd in het stuk van Ava. Dat toch een scheef... Er zit daar scheef kijken naar wie moet er pijn lijden.
Ja, het
dat
is in principe gewoon van vrouwen, je doorstaat het maar gewoon. Het hoort erbij, spiraal zetten. Ja. Bevallingen is denk ik ook, zou ook ongetwijfeld een taboe opleggen of je pijnbestrijding wilt.
De mammografie moest ik ook meteen aan denken.
Precies, dat is ook zo, wat je hele tijd wordt platgedrukt en dat moet je ook maar ondergaan.
Dit las ik erover op kanker.nl. Het platdrukken van de borst tussen de twee platen kan pijn doen. De meeste vrouwen hebben geen tot weinig pijn, maar bij sommige vrouwen is het heel pijnlijk. Heb je last van pijnlijke borsten, dan kun je voor het onderzoek twee paracetamol innemen. Ja, daar gaan we weer.
Oh.
Ja, en natuurlijk, we hebben ook endometriose, wat pas heel laat vaak gediagnosticeerd wordt. Dus dan heb je het over 7 tot 10 jaar gemiddeld. Al dus Women Inc.
Ja, en
dus
al de menstruatieklachten
waar we het net al over hadden. Dus het is natuurlijk een terugkerend groter probleem.
En ja, en de vrouwtjes die stellen zich aan. En bij mannen is het gewoon meteen van, oké, doet het pijn?
Ja,
en hoe kunnen we dit zo
comfortabel mogelijk maken? Ja. En dus inderdaad de vraag alleen al stellen van, doet het pijn? Oh nee toch, het mag toch alsjeblieft geen pijn
en,
doen?
En dat is ook heel goed.
Ja, maar dat is natuurlijk, dat zou de standaard moeten zijn.
Het is niet zo dat we willen dat ze het zonder verdoving doen, maar wij willen het ook.
Het kan veranderen, want vroeger werden dus abortusbehandelingen ook vaak of altijd zonder verdoving uitgevoerd. Dus alleen met een lokale verdoving, dat kon ook. Dat zouden we nu niet meer oké vinden.
Nee.
En zo zou het plaatsen van die spiraal dus ook anders moeten. Dus hoe moeten we nou verder? Ava heeft daar ook aanbevelingen voor geschreven. Nogmaals heel veel dank Eva de Goeie en Alina Schak voor dat geweldige stuk en het hele onderzoek. Nou, ze zeggen onderzoek naar pijnbestrijding doen. Vergoeding van de pijnbestrijding, want anders moet de patiënt het zelf betalen.
Oh,
dat is
dus
blijkbaar nu nog aan de hand. In landen zoals Duitsland en Oostenrijk is het gebruikelijk om de spiraal te laten zetten bij een specialist, zoals een gynaecoloog. En dat is ook iets wat ik toch wel terug zag komen in de ervaringen, dat het bij een gynaecoloog toch vaak een prettigere ervaring is. Ja. Waarschijnlijk omdat de spullen beter aanwezig zijn, omdat er meer kennis is.
En omdat het echt vaker wordt gedaan.
Een routineklus is, dus dat is ook alweer anders.
En dit is mijn ervaring inderdaad ook. Het is toch een beetje gepruts bij de huisarts.
En niet bij elke huisarts natuurlijk, maar bij sommige huisartsen.
Ja, maar goed, mijn ervaring is, het was gepruts bij de huisarts. Ja. Ondanks dat zij zei, ik doe dit vaker.
Heel vaak, ja. De pijnbestrijdingsopties vergroten uiteraard. Nou, ik heb daar totaal geen verstand van, maar ik ga toch even quoten wat dan zoal kan. Dit is kennis van Ava. Lidocaïnespray, misoprostol, lokale verdovingsprikjes, verbale anesthesie en of sedatie. Dat is een roesje. Dat zijn wat mogelijkheden.
Verbale anesthesie?
Ja, wat is het? Het klinkt alsof je...
Zingen. Dat is misschien dat zingen.
I don't know, dit stond er. Ik lees maar gewoon voor wat Ava schrijft. En dit vind ik ook echt een goede. Abortusklinieken, die zouden kunnen helpen bij dit probleem. Want zij hebben dus de kennis en kunde en de apparatuur in huis. En er is een kliniek, die heet Epione in Amsterdam. En die heeft heeft aangegeven dat ze zich herkennen in wat Ava schetst. Het beeld wat ze schetsen van die intense pijn. En Epione biedt al een palet aan pijnmanagement opties aan. Dus weet je wel, het is niet dat we totaal niet de mensen of de kennis of dat het helemaal het wiel opnieuw moet uitgevonden moet worden.
Er zijn gewoon mensen die weten, de kennis en kunde is gewoon ergens in huis. Ja. En maak daar dan gebruik van.
Ja, die richtlijn.
Trouwens,
onder die richtlijn.
Nog eventjes iets funs over spiraal. Ik las in een van de vele reacties dat iemand zei, ik ging naar de huisarts of naar de gyno, ik weet niet meer waar ze heen ging, waar ze het ging laten zetten, maar dat ze niet door had dat ze zelf de spiraal moest ophalen bij de apotheek.
Oh ja,
en dat
ja, maar
ze
dat
toen vergeten
ook...
Maar ik weet nog dat ik was het toen ook vergeten. Toen moest ik terugfietsen ervoor. En het is eigenlijk zoiets bizars dat, want zo vanzelfsprekend vond ik dat niet, dat je dat ding dus op moet halen en zelf mee moet nemen.
Ja.
Waarom hebben ze dat niet daar?
Ja. Ja, ik weet ook niet.
Ik kom me daar heel erg... Dat daar identificeerde ik me even heel erg mee. Dat je hem gewoon vergeet.
Ja, dat zou mij ook absoluut kunnen gebeuren. Kleine Jess nog eventjes.
Ja?
In de categorie anticonceptie. Huh? Jess van Overzee. Canada is van plan om alle anticonceptie gratis te maken.
Lekker Canada.
Ja, zodat voor vrouwen staat er specifiek bij. Dus ik weet niet of ze dan bijvoorbeeld condooms niet mee willen tellen. Overigens, we hebben het natuurlijk weer heel veel over mannen en over vrouwen gehad. Er zit natuurlijk ook nog van alles tussenin. En mensen...
Ja.
Die een spiraal laat zetten die geen vrouw zijn. Steriliseren. En dat het dan niet een man is. Maar een transvrouw, dat kan natuurlijk ook. Dat toch even gezegd hebbende. En ze willen dat doen omdat goede gezondheidszorg ook voor lage inkomens mogelijk moet zijn. Ja,
maar goed, dat het even benoemd wordt.
Ja, precies. Even alle oortjes gericht op onze sponsor. Yoku!
Ja, Yoku. Met hun 100% natuurlijke probiotische schoonmaakmiddelen voor luie poetsers zoals ik.
En zoals ik. En waarom is Yoku dan zo ideaal voor luie poetsers?
Oké.
Leg het even uit, Marilo.
Listen to me. Oké, de schoonmaakmiddelen van Yoku, dat is van alles. Allesreiniger, badkamerreiniger, wasmiddel, weet ik het. Bestaan uit miljarden bacteriën.
Ontelbaar.
Hele kleine, superschone en ijverige bacteriën. En die gaan voor jou het werk doen. Dus oké, ik spray. Laten we zeggen, Yoku allesreiniger over, laten we zeggen, het aanrecht.
Ja, ja.
En dan haal ik er een doekje langs.
Ja.
En dan gaan die miljarden natuurlijke poetshulpjes voor mij aan het werk.
Ach.
En ik ga met de voetjes omhoog.
En zij met de beentjes in de lucht.
Precies. Maar die schatten, die poetsen nog 7 dagen door.
7 dagen. Ik vind het heerlijk.
Ja.
Maar neem bijvoorbeeld ook de was. Hè?
De was, ja.
De was. Het uitzoekwerk,
dat
moet je zelf doen.
Oh, shit.
Want die bacteriënhandjes, die kunnen nog niet de was verplaatsen van zwart, wit en bont. Ik doe dit sowieso niet hoor. Maar voor de mensen die dit wel doen. De bacteriën nemen het helaas niet voor je over. Maar oké, soit.
Mm.
Daarna
pleur je de was in de wasmachine. En je doet er een goddelijk ruikende wasstrip van Yoku bij.
Ja, ik kan dat ook bevestigen.
Echt,
als parfummaker zelf. Dat is heerlijk.
Ik heb nu de geur kersenbloesem. En echt, ik snuif die strip nog net niet op. Maar ik sta stevig te inhaleren voordat ik hem in de wasmachine gooi. Nou, strip erin, wasmachine aan.
En 1 miljard natuurlijke schoonmaakhulpjes gaan voor je aan de slag. En het maakt dus niet uit welke type kleding of kleur of op welke temperatuur je wast. Die beestjes die blijven lekker poetsen tot de laatste kruim of viezigheid je kleding heeft verlaten. En ze werken vervelende geurtjes weg.
Nou, ik zit alleen nog te wachten tot die schatten dus behalve dat uitzoekwerk dan ook nog de was op gaan hangen.
Ja.
Misschien komt dat nog
ik
ooit.
Weet het niet.
Ik bedoel ook, zeg, het is altijd goed om wat verbeterpunten te hebben. Hè? Als bacteriën zijn er altijd streven.
Functioneringsgesprekken met de bacteriën.
Ja. Anyway, de wasstrip zit er trouwens gewoon in een heel dun kartonnen doosje. Dus geen geleur meer met die zware plastic flessen wasmiddel.
Nou, wil jij ook 1 miljard aan poetshulpjes in huis halen? Ga nu naar yoku.nl en gebruik de code DAMNHONEY aan elkaar voor 20% korting op je eerste bestelling.
En Yoku is YOKU.
Yoku! Messi! Maar yes.
Mooi. Mooi. Het is toch altijd weer prachtig hoe je met allemaal hele originele dingen komt.
Nou,
hier.
Een see, een yes.
Ja, ik heb 2 Amsterdam gerelateerde fun dingen.
Oh, dit is weer heel erg voor de Amsterdamse grachtengordel elite, begrijp
Beetje,
ik.
Beetje, ja. Maar ik was ook
nou, mensen die buiten Amsterdam wonen, zet
het
maar
uit. Het is ook gewoon gezellig.
Jullie horen er niet bij.
Het is gewoon gezellig.
Oké.
Over ons landje. Over ons stadsie.
Ons landje, zei ze. Ons landje. Over Amsterdam sprak.
Oh nee, ons landje en dan daar de hoofdstad van.
Oké.
Ik neem jullie graag even mee terug in de tijd. Het is 2015.
Oh,
het is midden
in
de nacht.
We gaan naar 1930.
Nee, nog niet. Nee. Het is 2015. Het is midden in de nacht. En Geert de Piening is net uit geweest en wordt de kroeg uitgeveegd.
Ja.
En ze staat op het Leidseplein en ze moet plassen.
Een welbekend probleem.
Nee, precies. Oké, maar dat kan nergens meer, want alles zit hartstikke dicht. Dus zet ze twee vrienden op de uitkijk en zakt ze neer achter een blok beton ergens in een zijstraatje van het Leidseplein en begint te plassen. En haar vrienden roepen: ze komen, ze komen. En daar, daar zijn volgens mij een drietal agenten.
En zie dan maar midplas.
Ja, dat lukt haar niet.
Nee, je laat hem lopen.
Ze zei, het was te laat. Ik ging.
Het was al gaande.
Ja. En toen werd ze beboet voor wildplassen.
Ja.
Want het is illegaal. Ze kreeg een boete van €140. Die heeft ze toen aangepakt. Ze dacht, kut. En de volgende dag dacht ze, wacht eens even.
Oh, eens even.
Het dichtstbijzijnde openbare toilet waar ik heen had kunnen gaan is 2 kilometer verderop.
Letterlijk 2 kilometer?
Ja, die had ze opgezocht.
Dat is ver lopen als je heel nodig moet plassen.
I know. En ze kon nergens anders naar binnen.
Nee, want alles was dicht.
Wat was er wel op het Leidseplein? Een plaskrul. Natuurlijk.
Oh ja, ja.
Voor de mensen met penissen.
Ja, een plaskrul. Ik wist vroeger niet wat een plaskrul, wat dat woord betekende.
Ja, het is een urinoir. En zeg maar heel het Amsterdamse versie van een urinoir, toch? Of ja, zijn die plaskrullen ook ergens anders? Zijn die ook in Utrecht en zo? Dat weet ik eigenlijk niet.
Ja, gewoon zo'n openbare, hele vieze, stinkende. Je ruikt hem al van 3 kilometer.
Echt,
van 3 kilometer verderop kan je hem ruiken. Dat is dan wel weer een voordeel.
Dus dan weet je ook
zo heen
waar die is.
Ja.
Oh, er staat er ook eentje waar wij altijd langs fietsen. Dat is echt neusdicht.
Ja, klappen je weg.
Echt heftig hoor, ik zou daar niet in willen. Maar in principe kunnen dus mensen met penissen die krul inlopen. En dan daar kan je lekker afgeschermd plassen en dan kan je weer weg. Maar voor Geerte was er in principe geen plek. Dus wat deed ze? Zij vocht de boete aan.
Ja.
En in 2017 kwam haar zaak voor de rechter. Dus daar is nog 2 jaar overheen gegaan. En toen zei ze ook, ja, het is echt niet oké, okay, maar hier, er zijn wat, volgens mij zei ze, er zijn 2 openbare toiletten waar ik heen had kunnen gaan in de hele stad en 35 plaskrullen. Dat is gewoon, dat staat niet in verhouding, what the fuck.
Ja.
Nou, de rechter die de uitspraak deed, die zei, schat, ik weet niet of hij schat
nee,
zei,
dat
maar
zei hij niet, want hij gaat al hele bizarre dingen zeggen. Ja. Dus ga dan ook niet doen alsof hij ook nog schat
Geerte
zei.
Schat.
Geerte.
Ja.
Moppie.
Nee, hij zei,
honey,
mop, schat.
Ga lekker zitten.
Ik wist eerst ook niet
neem
of het een man was, maar ik dacht het moet wel een man zijn, want anders doe je niet zulke rare uitspraken. Hij zei, jij kan ook best op een plaskrul. En nu citeer ik, dat is misschien niet prettig, maar het zou wel kunnen. En ik heb het hem ook horen zeggen. Het was een oudere man natuurlijk.
Ik heb zo vaak nog dat ik heel even denk aan deze opmerking en moet grinniken.
I know.
Wat bezielt een man om te denken dat dit een oké optie is?
I know, echt. Hoe dan? Dat je dan die gorigheid en dan je broek uit. Nou, sorry, maar het is misschien niet prettig, maar voor iemand met een piemel is het dan niet prettig om die in die plaskrul te staan. En
ja, dan moeten ze plastuiten gaan uitdelen.
Ja,
en zelfs dan is het natuurlijk gedoe met je broeken.
Ja, want die moet, bedoel, als ik mijn legging aan heb, dan moet hij gewoon helemaal en de billetjes bloot
de
en
billetjes
alles.
Bloot, ja.
Precies. Nou, maar zij moest dus de boete wel betalen. Die werd wel verlaagd, want het was een tijd geleden. Maar ze moest de boete dus wel betalen.
Ja.
En de uitspraak was dus dat. Je gaat maar lekker op de plaskrul en wildplassen is verboden.
Ja.
Het is, zeg maar, ik kom me allemaal verschillende cijfers tegen over de stand van zaken in 2017. Ik hou het dus eventjes bij die 2 openbare, of misschien 3 openbare toiletten en 35 urinoirs voor mannen. Over rolstoeltoegankelijkheid wordt er in deze artikelen nog met geen woord gerept. Mm. En het is natuurlijk heel krom dat je een wildplassen, dat je zeg maar dezelfde boete krijgt, maar niet dezelfde faciliteiten hebt.
Ja.
En naar aanleiding van die uitspraak van die rechter, er kwam toen die actie Zijkwijf. Dat was ook in 2017. En toen gingen volgens mij honderden vrouwen door het hele land gingen op urinoirs, zeg maar, proberen te plassen en daar foto's van maken. En dat werd massaal gedeeld. En dat werd groot opgepakt. En dat was, ik weet nog wel, dat was best wel tof. Het idee was in eerste instantie om met honderden mensen op die ene plaskrul op Leidseplein te gaan plassen, maar er deden zoveel mensen wilden meedoen dat ze dus hebben gezegd, ga maar gewoon door het hele land.
Dus er zijn plaskrullen door het hele land.
Ja, of in ieder geval urinoirs. Ja. Ik weet dus niet of de plaskrullen Amsterdam zijn. Dat hoor ik graag. Dat wordt vast verbeterd door een luisteraar.
Ja.
En het is natuurlijk weird dat, zeg maar, mannen wild plassen aan de lopende band. vrouwen zie je minder snel wild plassen. Mm-hmm. En dat terwijl je dus over de plaskrullen struikelt. En voor vrouwen die dus minder wild plassen, zijn er ook minder faciliteiten. En hij zei, en ik citeer weer, er zijn amper vrouwelijke wildplassers. Normaal kom ik vooral mannen tegen. U bent pas de tweede vrouw. En daarom zou het dus niet noodzakelijk zijn voor de gemeente om evenveel mannen als vrouwen toiletten te plaatsen. Dit was zijn redenering.
Maar denkt deze man dat wij niet hoeven te plassen?
Blijkbaar. Of dat wij het wel ophouden.
Want het hele ding is dus dat die mannen dus te pas en te onpas die penis uit hun broek trekken. Omdat het zo makkelijk is voor hun om overal maar te plassen.
En omdat er veel minder... Ik bedoel, kijk, als
maar
ik moet...
Ondanks dat ze al die plaskrullen hebben.
I know, want je wordt gewoon eigenlijk een soort van beloond voor het overal wildplassen. Want er zijn zoveel wildplassende mannen. Laten we overal plaskrullen neerzetten. Ja. Dat is fucking raar. En het is natuurlijk ook... Er ligt ook meer taboe op wildplassende vrouwen. Het is veel minder... Ik voel heel veel... Ik moet heel veel drempels over voordat ik mijn broek naar beneden trek.
Ja, nogmaals, dat komt omdat je hele broek naar beneden moet trekken. Je kan niet gewoon eventjes iets er makkelijk uithangen.
Maar ik denk, ik heb wel het gevoel, dat komt ook omdat je een vrouw bent. En omdat het helemaal... Iemand beschreef ook in een van de artikelen die ik las, dat er dan een vrouw ging plassen tussen twee auto's. En dan wordt er allemaal gejoeld en zo door mannen.
Ja.
En dan denk ik, ja, ergens kan ik me dat dus ook wel. Dat er toch iets meer soort... Het is ook niet netjes natuurlijk om te doen.
En je ziet het minder vaak.
Ja, dus het is helemaal een soort happening als je het dan wel doet. En ik weet wel, ik heb ook vriendinnen die gewoon wel die daar helemaal geen moeite mee hebben. Ik voel wel best wel veel schroom. Ik denk, fuck, bestaat die plast uit? Maar dan nog moet je hele broek naar beneden trekken of zo. Maar het is heel raar van zo'n rechter om dus te denken... Het moet dus eerst een soort probleem worden voor de gemeente. En dan pas hoef je iets te doen.
Ja, in plaats van dat je dus overal wild gaan plassen. Dat is eigenlijk wat hij vraagt.
Ja. Nou, en dit was dus ook het idee. Ik heb een opinieartikel gelezen waarin dus opgeroepen werd aan vrouwen om overal te gaan wildplassen. Ja. Want dan krijg je dus blijkbaar pas... Wat je nodig hebt.
Ja.
Ja. Nou, dit was allemaal in 2017. In 2019 is er naar aanleiding van de zaak van Geerte een motie ingediend. Baas in eigen blaas.
Mm-hmm.
Door gemeenteraadslid Ilana Rodekerk. En het plan behelste iedere 500 meter een openbaar toilet. Plaskrullen vervangen door toiletten voor iedereen. WC's in overheidsgebouwen, politiebureaus en alle horeca in de stad toegankelijk maken. En die motie die werd toen aangenomen. En nu is het dan zover. Er gaat voor 4 miljoen euro geïnvesteerd worden in rolstoeltoegankelijke openbare toiletten.
Yes, yes,
en de eerste
toiletten
die worden dit jaar nog geplaatst. Volgens mij in Oosterpark. Nou, wij gaan daar plassen.
Ja.
Ja, wij gaan daarheen.
Maar we gaan daar dus ook poepen. Want daar hebben we het maar de hele tijd niet over.
Oh ja, we hebben het natuurlijk heel erg over. Ja, ik wil dat niet.
Nee, maar mensen met darmklachten, die hebben gewoon toegang tot openbare toiletten
nodig.
Ja, dat
is zo.
Want die kunnen elk moment last krijgen. En stel je voor, je hebt een darmziekte of een aandoening of whatever. En je weet je de paniek die je dan kan overvallen.
Ja, ja, ja. Nee, ik kan me daar van alles bij voorstellen. En dan heb je ook niks aan een plaskrul.
Nee.
Dan heb je geen reet aan een plaskrul. Nee. Amsterdam doet het dus wel echt heel slecht. Vergeleken met bijvoorbeeld Parijs.
Ja, Londen en zo, ja.
En Berlijn.
Ja.
Dat is echt, daar struikel je over de openbare toiletten. Ja. En bij ons is het echt bizar.
Ja.
En laten we het ook nog heel even hebben over Dolomina. Want ja,
yes.
We zijn natuurlijk niet... Dit is niet de eerste keer dat dit op de agenda stond. De Dolomina's treden in de jaren 70 ook voor plasrecht voor vrouwen. En dat deden ze door de plaskrullen op ludieke wijze af te zetten met een roze lint. En tegen mannen zegt, sorry, je mag hier niet in. Of
kost een kwartje.
Precies, het kostte geld. Net zoals
omdat het dus voor vrouwen ook geld kost als ze in een café willen plassen.
En zij hadden deze actie, die voerden ze uit op 24 januari 1970. Ze hadden toen ook een soort manifest. Ga ik even voordragen. Voor vrouwen verboden. Waarom kunnen mannen in alle krullen van de stad hun water kwijt? Waarom kunnen vrouwen dat niet? Hebben vrouwen dat niet nodig? Of moeten vrouwen het maar in een kroeg doen? En dan de zaakjes, ze mogen er niet eens alleen in. Dit was
dat
in die
was
tijd zo.
Nog, ja.
Je mocht niet zonder man aan de bar zitten.
Ja.
Dat mocht niet.
Nee.
Vrouw alleen? Hell no.
Ja.
Of moeten vrouwen bij V&D 3 trappen opklimmen, dan in de rij staan en nog een dubbeltje betalen ook? Of hoeven vrouwen helemaal niet in de stad? Zitten vrouwen toch thuis opgesloten en is de stad alleen voor mannen?
Mm-hmm.
Wij, vrouwen van Nederland, eisen openbaar plasrecht. Openbaar plasrecht, een hoge noodzaak.
Ja, ja. Dat was jaren 70.
Ja, jaren 70, begin jaren 70. Overigens,
50 jaar verder heb ik dus... nu krijgen we toiletten.
Eindelijk.
Merci, bedankt.
Veel te laat. Ja, ja. Dat zeiden een paar mensen in het AT5-filmpje ook. Zo van, er komen openbare toiletten. En dan zo'n vrouw, veel te laat.
Ja.
Veel te laat.
Nou, heb ik al 8 keer in mijn broek gepist.
Precies. En dan duurt het ook nog tot einde jaar voordat de eerste er is. Maar goed, whatever.
Ja.
Ik keek een aflevering van Andere Tijden over de Dolomina's weer. Ik kom er toch weer steeds achter dat ik eigenlijk zo... Dat ik toch, ondanks dat ik wel dingen weet, ook zoveel dingen niet weet.
Ja.
Ik heb bijvoorbeeld ontdekt, nog een overeenkomst met ons. Ik weet niet of jij dit weet.
Ja, leuk, kom maar.
Dat zij bestaan, de Dolomina's, omdat er 3 mannen de hele tijd aan het pushen waren van we moeten iets doen met vrouwen.
We moeten iets doen met vrouwen?
Zij, zeg maar, je had, even kijken, hoe heet ze? Doenja Verwij, Rita Hendricks en Annemarie Philippens.
Ja.
Zij hadden vriendjes.
Ja.
En die mannen, die jongens,
ja,
die waren de hele tijd van... Dit is niet oké. Okay. Het is onrechtvaardig. We moeten de vrouwen uit de gevangenis krijgen. En ik dacht... Oh, dit klinkt eigenlijk ook wel weer vergelijkbaar met ons. Omdat wij ook een beetje bestaan bij de gratie van een man. Omdat onze podcast is een beetje... Snap je wat ik bedoel?
Ja, nee, ik zat heel erg te denken aan onze eerste pamflet Damn Honey. En ik dacht, hè, wat is er voor
nee,
nou
nee,
de
nee,
link?
Nee, nee,
maar
dat niet,
omdat
ja.
Damn Honey, omdat een man ooit tegen ons gezegd heeft... Moeten jullie niet een podcast maken... rondom de thematiek van jullie pamflet Damn Honey.
Precies.
Ja, klopt.
Anders
ja, okay.
hadden we nooit bestaan.
Ja, 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 ja. Ja.
En
ja.
Hadden
als
we het
podcast
gewoon...
hadden we niet bestaan.
Ja, maar
en
hadden
dus
we het misschien ook wel...
Verder. Ja.
Ja, want ons platform is natuurlijk grotendeels onze podcast.
Ja.
Dus ik las dit en
dat
dacht ik...
Dat is geestig.
Die jongens die waren van, we moeten echt iets. En toen zijn ze aan het denken geslagen. En ze zijn uiteindelijk wel gewoon, zeg maar... Het is echt een vrouwenbeweging geworden waar ook mannen actief in waren.
Ja.
Maar zij zijn dus echt, zeg maar, gepusht door hun vriendjes.
Zoals wij door Anne Janssens gepusht zijn. Om
precies.
Toch nog maar even de credits te geven
ja.
aan de man achter Damn Honey.
En wist jij ook dat de Dolomina's, dat zeg maar de eerste twee dagen, zeg maar hun eerste acties hebben plaatsgevonden, dat het gebeurde allemaal in 2 dagen. Want wij hadden allemaal ludieke acties.
En
ja,
ze deden allemaal in 2 dagen.
Allemaal in 2 dagen.
Oh,
ja, ze hadden in... op
wat een arbeidsethos.
I know. Op 23 januari 1970 gingen ze kasteel Nijrode bezetten.
Ja.
Want dat was dat opleidingsinstituut waar alleen maar mannen in mochten en vrouwen niet. Toen gingen ze met elkaar vechten, man en vrouw. En toen diezelfde dag hebben ze nog het korset verbrand bij het standbeeld van Wilhelmina Drucker.
Ja, en dit is natuurlijk altijd het fabeltje of het mythe van de Dolomina's die verbranden massaal hun BH.
Nee, gewoon één korset.
Eén korset bij het standbeeld van Wilhelmina Drucker.
Precies. En toen de volgende dag zijn ze eerst naar het stadhuis getrokken met een waarschuwing voor de daar aanwezigen. Bruiden voor de slavinnenrol die ze als huisvrouwen moeten vervullen.
Ja.
Vervolgens zijn ze de
Way to ruin a party.
I know. En, ja, en daar is dus ook allemaal beeld van wat echt leuk is. Daarna zijn ze naar de Amsterdamse herentoiletten, de zogenaamde krullen gegaan, om die symbolisch af te zetten met roze linten. Daarna hebben ze een actie gehouden voor crashes.
Nee,
op het beursplein.
Ik dacht al.
Amsterdam.
Die ken ik ook.
En toen was er nog een oproep op televisie tot kookstaking. Dus dat vrouwen niet meer zouden koken. Dat is allemaal op 2 dagen gebeurd.
Nee, waarom? Wat doen wij nog hier in deze studio?
Dit
wij hadden
echt...
68.000 acties kunnen uitvoeren. In al die tijd dat we in die microfoon zitten te praten.
Crazy, hè? Zo leer je toch altijd weer nieuwe dingen. Nu denk ik echt, ik weet echt niet genoeg over die mensen. Ik zal de aflevering van Andere Tijden even in de show notes zetten.
Ja, leuk.
Dat is echt wel fun.
Leuk. Leuk.
Dan heb ik nog meer leuk nieuws, ook Amsterdams gerelateerd.
God, het is wel Amsterdams.
Sorry, ja, maar het is ook heel leuk. Queer. En dat is
queer.
Dat het Queer Café Sarijn kan blijven bestaan.
Yay!
Er staat een heel leuk interview in Volkskrant Magazine. Een paar weken geleden. Ik zal even linken. Als je dat nog niet hebt gelezen, doe het. En Sarijn heeft dus, ik bedoel, als we het toch over de Dolomina's hebben. Sarijn heeft heel erg veel binding met het feminisme van de jaren 70. Het Vrouwencafé is opgericht door een feministisch collectief. Onder andere door Marianne Saks.
Ja.
En zij is ook een van de medeoprichters van het Vrouwenhuis en van Mama Cash. En als je denkt, dit klinkt mij niet bekend in de oren, ga in godsnaam de docu kijken. De stad was van ons.
Die staat op, hebben we dat al
een keer gezegd?
Aangekondigd? Nou, Oké, nog een keer dan.
Misschien niet groot.
Je
maar...
kunt hem kijken nu.
Ja, je kan
op NPO.
Gewoon zien van Nettie van Hoorn, de stad was van ons, over het radicaal lesbisch feminisme in de jaren 70. Geweldig. Nou, dan leer je ook Marianne Saks, erg badass vrouw. En zij, onder andere, zij hebben toen het Café Sarijn vrij kwam. Zeg maar, ja. Dat werd eerst gerund door Saar en Rijn. Daarom heet het Sarijn.
Oh, leuke informatie.
Ja. En toen hebben zij dat nou overgekocht of overgenomen. En daar hebben ze toen een vrouwencafé van gemaakt.
Ja.
Mannen mochten daar niet komen. Nee. En dat vonden mannen niet leuk. Dus die waren de hele tijd van, we willen ook. Maar daar werden, behalve dan dat het gewoon gezellig was en geborreld en geflirt, daar werden plannen beraamd. En daar is het feminisme ook gewoon. Het heeft zich verder ontwikkeld daar.
Vet.
Echt een feministisch bolwerk. Eind jaren 90 was de boel een beetje ingedut. En toen heeft de partner van Marianne Saks, Dia Rosemond, het café overgenomen. En heeft het ook opengesteld voor mannen en voor queer-minded mensen.
Ja.
Wel altijd met het idee, mannen zijn te gast.
Ja.
Dit blijft een vrouwen vrouwen of een queer safe space. Nu gaat ze met pensioen. En er zijn twee nieuwe eigenaren opgestaan. Namelijk Talisa Haryono. Die werkte daar. En Sterre Marijn Krot. En dat is haar beste vriendin. En samen met activistisch ondernemer Sebastian Kersten zijn zij nu bezig om geld op te halen. Omdat ze van Sarijn heel graag een stichting willen maken. Hier hebben we het vaker over gehad.
Ja.
Namelijk dat de winst van een bedrijf, in dit geval dus een café, niet naar de aandeelhouders gaat.
Ja.
Maar naar de missie zelf. En de missie in dit geval is ook om te zorgen dat er queer safe spaces zijn. En ze willen ook graag geld teruggeven aan de queer community.
Oh ja, wat goed. Ja.
Dus dat is gewoon hartstikke tof. Ze zijn dus nu geld aan het ophalen. Ze zijn bezig met een crowdfunding voor €250.000. Het goede nieuws is, want ze hebben dus allemaal, ze hebben een veiling gehad. Ze hebben allemaal evenementen georganiseerd. Volgens mij een diner.
Wij hadden ook iets op die veiling moeten doneren.
Ja,
onze no rape suit uit de voorstelling.
Ik
ben hier uit de voorstelling.
Ik weet niet of jullie luisteren, Talisa en Sterre, maar ik ben hier gewoon. Ik ben veel te lang achter de feiten aangelopen, ook van dit. Want ik las dat artikel en ik vind het helemaal geweldig dat jullie dit doen. Ik heb geen idee of ze luisteraar zijn, maar ik had graag er meer. Nou ja, goed.
It's not you, it's us.
Ik zit ook gewoon in een rare periode. Wie weet had ik er anders wel wat meer mee gedaan. Maar dus nu alsnog de oproep om geld te doneren. Want ze zijn er. Ik bedoel, in principe zijn ze aan de ondergrens het minimale wat ze op moeten halen.
Oké, maar er kan meer.
Er kan meer, want ze hebben afgelopen zondag, geloof ik, was het grote Safe Sarijn feest in Paradiso. En daar zijn ze over de grens gegaan van wat ze minimaal nodig hebben om de boel over te nemen. Maar ze hebben volgens mij nog geen €250.000. En het is gewoon echt vet belangrijk dat deze plek blijft bestaan. Maar ook gewoon thriving is. Ze willen met €200.000de aandeelhouders volgens mij afkopen. En met de rest willen ze de boel opknappen. En gewoon zorgen dat de boel loopt.
Ja.
En het is gewoon een goed lopend café. Het is niet zo dat ze dit, zeg maar, het is gewoon een gezond café. Maar ze willen het onafhankelijk zijn. Kijk, het is ook, we hebben het in deze podcast natuurlijk de hele tijd over al die weerstand en de verrechtsing en de transfobe shit en weet ik het. En daarom is het juist zo geweldig dat deze plek er is.
Mm-hmm.
Tot mijn grote schaamte was ik hier tot voor kort ook nog nooit geweest.
Ik ook niet.
Nee, jij bent er nog nooit geweest?
Nee. Nee. Sorry.
Ik weet dus nog wel in dat interview vertelde, ik weet even niet meer wie, iemand die achter de bar stond, dat er iemand binnenkwam die zei, ik heb hier rondjes omheen gefietst, ik durfde eerst niet naar binnen, maar nu ben ik er toch en mag ik hier aan de bar zitten.
Ja.
Dit was ik ook een paar jaar geleden. Toen heb dat ik door de ramen gekeken en toen ben ik er niet naar binnen gegaan.
Oh.
Dat vond ik dus heel spannend.
Ja.
Ik ben er een paar weken geleden wel gewoon naar binnen gegaan. Ik heb ook in die twee keer dat ik er nu ben geweest, flink gedronken, gehuild om mijn ex, gepoeld. En nu moet ik alleen nog, denk ik, flink zoenen met iemand. En
heb je
alle ervaringen gehad.
Ja.
Ja. Maar ik ben blij dat ik er nu ben geweest. Dus ik zou zeggen, 1. Kom allemaal naar Sarijn. Hartstikke leuk, gezellig, safe space. En 2. Doneer. En linkje in de show notes, want I love it. Hiep hoi.
Dit was aflevering 180. Show notes vind je op damnmoney.nl/aflevering-180. En in de loop van de week verschijnt daar ook het transcript.
Daniel van der Poppen, bedankt voor de edit. Lisbeth Smit, bedankt voor de prachtige website. En Lucas de Geer, bedankt voor de heerlijke jingles.
En Lisbeth Smit, bedankt voor de vloer die ze gaat leggen bij jou in je huis.
Oh ja, toch? Schat, ja, morgen.
Bedankt transcriptteam Marleen, Marloe, Marloes, Elise, FQ, Barbara, Joan, Fenna, Sabine, Meike, Laura, Lisanne, Rivka, Sabine en Hanna.
En wij gaan nog even doorkletsen in onze bonuspodcast. Je doet het er maar mee, krijg je alle ins en outs over ons leven. Want ja, dat wil je toch? Die kun je luisteren als je ons vanaf 1 euro per maand steunt op petjeaf.com/damnhoney.
Ja, of je wil het niet.
Nee, en dan moet je het niet doen.
Zelf weten.